Het is vandaag maandag 27 april 2026 en als je vanochtend de krant opende of je favoriete nieuwsapps kende, heb je het waarschijnlijk gezien. De Verenigde Naties maken zich op voor een nieuwe top, maar de stoelen aan de tafel blijven steeds vaker leeg. We bevinden ons op een cruciaal moment. Agenda 2030, het universele raamwerk dat in 2015 door 193 landen unaniem werd aangenomen om armoede, klimaatverandering en ongelijkheid aan te pakken, is halverwege haar looptijd veranderd in een ideologisch strijdveld. Nou, de officiële cijfers zijn ontnuchterend. Slechts 17% van de Sustainable Development Goals, oftewel de SDG's, ligt op schema. Tegelijkertijd zien we een ongekende politieke breuk. Terwijl de Europese Unie de agenda diep in haar wetgeving verankert, hebben de Verenigde Staten de agenda begin vorig jaar officieel verworpen en aangeklaagd. Zelfs de financiële sector, ooit de motor achter de groene transitie, vertoont scheuren nu giganten als BlackRock zich terugtrekken uit internationale klimaatallianties. Nou, vandaag pellen we de lagen van deze complexe realiteit af. We kijken dus naar de officiële voortgang, de scherpe academische kritiek en de alternatieve narratieven die door onafhankelijke media worden gevoed. Is Agenda 2030 een nobel reddingsplank dat door politieke onwil faalt? Of is het de blauwdruk voor een technocratische wereldorde waar de burger nooit omheen gevraagd? We gaan voor beide slogans en duiken in de data. Welkom bij Macro Nieuws. Nou, we beginnen weer eventjes bij de macro van de week. Laten we beginnen bij de bron. Wat is Agenda 2030 nou feitelijk? Nou, het is dus vervat in VN-resolutie AR70/1, getiteld Transforming Our World. Het bevat 17 doelen, 169 targets en maar liefst 231 unieke indicatoren. Het is de voortzetting van de lijn die begon bij de Rio Earth Summit in 1992 en de millenniumdoelen uit 2000. Nou, het beeld dat de VN zelf schetst in 2026 is somber. Secretaris-generaal Guterres noemde het meest recente voortgangsrapport een failing grade card. Nou, en de feiten liegen niet. Sinds 2019 zijn er namelijk 23 miljoen extra mensen in extreme armoede beland en zijn er ruim 100 miljoen extra hongerigen bijgekomen. Nou, de financieringskloof voor ontwikkelingslanden is gegroeid tot een astronomische $4,2 biljoen per jaar. Ondanks deze achterstand zet de institutionele wereld door. In september 2024 werd het Pact for the Future aangenomen, inclusief een Global Digital Compact. Nou, hierin staan dus afspraken over AI governance en universele internettoegang. Nou, in Europa zien we dat de SDG's niet langer vrijblijvend zijn. Via wetten als de CSRD en de CSDDD zijn bedrijven verplicht om over hun impact te rapporteren. Maar de eenstemmigheid van 2015 is definitief voorbij. De scherpste breuk kwam namelijk op 4 maart 2025 toen de Amerikaanse delegatie verklaarde dat de VS de 2030-agenda officieel afwijst. Edward Hortney zei het namens de VS onomwonden in de algemene vergadering: globalistische inspanningen zoals Agenda 2030 hebben verloren bij de stembus. Nou, de VS trok zich terug uit het Parijsakkoord, stopte de financiering van tal van VN-organisaties en reduceerde USAID van 14.000 naar slechts 294 medewerkers. Begin dit jaar, op 7 januari 2026, stapte de VS ook nog eens uit 66 internationale organisaties tegelijk. Nou, niet alleen staten haken af, het private klimaatfinancieringskartel lijkt te imploderen. Tussen december 2024 en januari 2025 verlieten alle 6 grote Amerikaanse banken, waaronder JP Morgan en Goldman Sachs, de Net Zero Banking Alliantie. Zelfs het World Economic Forum, oftewel het WEF, onderging een schok toen boegbeeld Klaus Schwab op 21 april 2025 onverwacht aftrad na een interne onderzoek naar leiderschapsproblemen. Dan zijn er eigenlijk nog 3 scholen van kritiek. Wanneer je namelijk buiten de mainstream media kijkt, zie je dat de kritiek op Agenda 2030 niet alleen uit de politieke hoek komt, maar ook uit de academische wereld. Er zijn grofweg namelijk 3 stromingen. 1 is de liberale AIDS-skepsis. Wetenschappers zoals Nobelprijswinnaar Angus Deaton waarschuwen voor de AIDS-illusion. Zij stellen dat enorme geldstromen lokale instituties ondermijnen in plaats van versterken. William Easterly noemde de SDG's al in 2015 utopisch, onmeetbaar en onuitvoerbaar. Dan 2. Een effectiviteitsonderzoek. Nou, er is een meta-analyse van 3000 studies in Nature Sustainability concludeerde dat de SDG's tot nu toe vooral een discursief effect hebben gehad. Landen praten erover, maar veranderen hun instituties niet echt. Staten gebruiken de doelen vaak selectief voor hun eigen politieke agenda. Nou, en dan nog 3, de post-growth en decoloniale kritiek. Denkers als Jason Hickel wijzen op een fundamentele weeffout. SDG 8, die streeft naar economische groei, botst volgens hem frontaal met de ecologische doelen. Er is geen bewijs dat groei volledig ontkoppeld kan worden van grondstofgebruik. Anderen waarschuwen voor groen kolonialisme, waarbij westerse standaarden worden opgelegd aan Afrikaanse landen. Nou, en dan het onafhankelijke narratief, controle en technocratie. Nou, dit brengt ons dus bij de diepere zorgen die in alternatieve media en door sceptici worden geuit. Zij kijken naar de convergentie, het samenkomen van de VN, het WEF, centrale banken en filantropen rondom digitalisering en financiering. Nou, een cruciaal feit is het strategisch partnerschap tussen het WEF en de VN uit 2019. Critici, waaronder meer dan 400 NGO's, zien dit als corporate capture, een verschuiving naar een geprivatiseerde en ondemocratische mondiale governance. Harris Gleckman, een voormalig VN-staflid, waarschuwt dat in dit model zelfgeselecteerde elites zonder democratisch mandaat beslissingsmacht krijgen. Nou, in dit narratief wordt Agenda 2030 gezien als de infrastructuur voor een technocratische wereld. Patrick Root en Ian Davis wijzen op de ontwikkeling van de Global Public-Private Partnership. Een van de meest besproken punten is de koppeling tussen de SDG 16.9, digitale identiteit voor iedereen, en de invoering van Central Bank Digital Currencies, oftewel de CBDC's. Nou, de zorg hierover is niet gebaseerd op geruchten, maar op letterlijke uitspraken van kopstukken. Agustin Carstens, de topman van de Bank for International Settlements, verklaarde in 2020 bij het IMF dat een centrale bank met een CBDC absolute controle zou hebben over de regels en het gebruik van dat geld, en de technologie zou hebben om dat af te kunnen dwingen. Sceptici waarschuwen dat deze digitale infrastructuur, die al in landen als de Filipijnen en Oeganda wordt uitgerold, kan leiden tot een systeem van surveillance en uitsluiting. Nou, en dan ben ik alweer aangekomen bij ons rubriekje. Wat betekent dit nou voor jou? Nou, dit alles klinkt misschien als een verre van je bedshow die zich afspeelt in vergaderzalen in New York of Geneve. Maar de effecten van deze mondiale agenda sijpelen direct door naar jouw dagelijks leven, je portemonnee en misschien ook wel je privacy. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld landbouw en voedsel, dan kijken we dus naar SDG nummer 2, voedselzekerheid en duurzame landbouw. Nou, op papier klinkt dit misschien fantastisch. In de praktijk zien we echter een groeiende kloof tussen beleidsambitie en de realiteit op het boerenland. In Nederland hebben we de impact van het stikstofbeleid gezien, wat leidde tot massale protesten en een politieke aardbeving via de BBB. Maar het meest waarschuwende voorbeeld komt misschien toch wel uit Sri Lanka. In 2021 voerde de overheid daar een abrupt verbod op kunstmest in. Een top-down implementatie van een organische agenda. Het resultaat? De rijstproductie daalde met 20%. 500.000 mensen zakten onder de armoedegrens en het regime viel uiteindelijk in de zomer van 2022. Dit laat zien wat de risico's zijn wanneer globale blauwdrukken zonder oog voor lokale realiteit worden opgelegd. Nou, en dan moeten we nog eventjes hebben over het stukje financiën en koopkracht. Nou, de financiering van deze agenda raakt je direct via greenflation. De kosten voor de energietransitie zijn enorm. Hoewel hernieuwbare energie groeit, creëert het nieuwe afhankelijkheden van landen als China voor kritieke mineralen zoals lithium en kobalt. Vaclav Smil, een gerespecteerd onderzoeker, acht de volledige vervanging van fossiele brandstoffen tegen 2050 onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk. De enorme investeringen die nodig zijn, worden vaak doorberekend aan de consument, terwijl de kink development waar Lance Pritchard over spreekt, vaak alleen de mensen helpt die net boven een willekeurige drempel uitkomen, zonder structurele verbetering. Ja, en dan moeten we nog eventjes hebben over privacy en vrijheid. Misschien wel de meest ingrijpende verandering is de opkomst van de Digital Public Infrastructure. Meer dan 33 landen omarmen dit nu. Onder het mom van efficiëntie wordt je identiteit gekoppeld aan digitale systemen. In Oeganda is het Ndaga Muntu systeem al gekoppeld aan toegang tot gezondheidszorg en voedselhulp. Privacy International waarschuwt dat dit soort systemen de basis leggen voor uitsluiting. Nou, het is dan ook belangrijk om hier het onderscheid te maken tussen feit en fictie. Want in een discussie over Agenda 2030 vervagen deze grenzen vaak. Nou, als we dan gaan kijken naar het citaat van bijvoorbeeld Klaus Schwab over het penetreren van kabinetten met young global leaders is echt. Hij zei dit namelijk in 2017 op Harvard. Dan, Bill Gates is de grootste private eigenaar van landbouwgrond in de VS. Al bezit hij slechts 1/4000ste van het totaal. Nou, en dan het beroemde you own nothing and be happy. Quote was van een gedachte-experiment in een essay van Ida Auken uit 2016. Geen officieel beleid, maar het werd wel zeker gepromoot door het WEF. Wat dit nou voor jou betekent, is dat je waakzaam moet zijn op de soft law, die via de achterdeur misschien wel hard law wordt. Agenda 2030 heeft misschien geen democratisch mandaat van jou gekregen, maar via bankregels, klimaatplannen en digitale identiteitssystemen bepaalt het steeds meer de kaders van wat jij kunt en mag. Nou, halverwege de looptijd is Agenda 2030 een paradox geworden. Het is tegelijkertijd de meest ambitieuze en de minst afdwingbare doelstelling die de mensheid ooit heeft aangenomen. Het is daar misschien nog geen almachtige wereldregering die elk detail van ons leven stuurt, maar het is ook zeker niet het probleemloze reddingsplan dat de officiële brochures ons doen beloven. De werkelijkheid van 2026 is dat we te maken hebben met een bestuurlijke hybride. De agenda oefent haar kracht uit via indirecte kanalen, denk aan rapportageverplichtingen voor bedrijven, kapitaalmarktcondities en digitale infrastructuren. Zoals de wetenschap laat zien is de werkelijke impact op het terrein tot nu toe beperkt, maar de discussie erover is explosiever dan ooit. Voor wie Agenda 2030 echt wil begrijpen, volstaat nog het officiële succesnarratief, nog de meest extreme complottheorie. De waarheid ligt in de feitelijke convergentie van macht. Het onmiskenbare samengaan van de VN, het WEF, centrale banken en megafilantropen rond een gedeelde transformatieagenda. Die convergentie is een feit en geen theorie. En juist die feitelijke samenwerking verdient een openhartig democratisch debat. Een debat waarin we legitieme vragen durven stellen over soevereiniteit, privacy en de prijs van duurzaamheid. Nou, ik hoop dat deze analyse je helpt om met een scherpere blik naar het nieuws van de komende weken te kijken. De doelen zijn vastgesteld voor 2030, maar de beslissingen over hoe we daar komen of dat we er überhaupt aan mee willen doen, die liggen niet op tafel. Nou, bedankt weer voor het luisteren. Mijn naam is Jeff Tollens en dit was de analyse van deze week. Ik ben te vinden op Spotify en Apple Podcast. En je kunt me ook vinden op LinkedIn. Dan wens ik jullie voor nu een fijne werkweek en voor sommige mensen ook wel een hele fijne vakantie. En dan zien we jullie dan volgende week weer terug. Doei!